14 dagen geleden heeft Frank Kamp laten weten dat er iets tussen gekomen was, dus dat hij hier niet kon aanwezig zijn. Dus ik had wel iets op papier staan, in feite die bestemd was voor de Bijbelstudie, een overdenking. Dus ik heb 14 dagen tijd om dat een beetje uit te werken. Ik hoop dat het een beetje overkomt, want ik noem het geen preek. Ik noem dat nooit geen preek, want ik ben geen predikant. Ik ben niet zoals David bijvoorbeeld. Maar ik noem het eerder een overdenking, omdat ik zou willen hebben dat jullie het meenemen naar huis. Of misschien dat we er straks een keer kunnen over spreken in de koffiezaal. Of dat jullie het meenemen naar huis, een keer ook een keer overdenken. En een keer de latere keren met elkaar in gesprek hierover overgaan. En ik wil eerst met jullie lezen Romeinen 8. Ik lees dus uit de herziene Statenvertaling. En daar staat vanaf vers 33, een heel bekend stuk uit de Bijbel. Wie zal beschuldigingen inbrengen tegen de uitverkorenen van God? God is het die rechtvaardigt. Wie is het die verdoemt? Christus is het die gestorven is. Ja, wat meer is, die ook opgewekt is, die ook aan de rechterhand van God is, die ook voor ons pleit. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking of benauwdheid of vervolging of honger of naaktheid of gevaar of het zwaard? Zoals geschreven staat, want omwille van u worden wij de hele dag gedood. Wij worden beschouwd als slachtschapen. Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars. Door hem die ons heeft lief gehad. Want ik ben ervan overtuigd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog krachten, nog tegenwoordige, nog toekomstige dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel, ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus onze Heere. En wat mij feitelijk een beetje aan het overdenken was, wat heeft de ongelovige hier nu aan? En voor wie is dat nu feitelijk bestemd? Is dat bestemd voor de heidenen? Is het bestemd voor de joden? Is het bestemd voor de christen? Voor de ongelovigen? Voor wie is dat nu bestemd? Als u ziet, wie zal ons heiden van de liefde van Jezus Christus? Zoals we dat straks aan het avondmaal hebben gezien, dus is de liefde voor iedereen. Zowel voor mij, voor jou, voor de Jood, voor de ongelovige, voor de gelovige, in feite voor iedereen. Maar er is één probleem en dat is de scheiding. Ik vroeg me af, waarom hebben wij het zoveel beter als bijvoorbeeld in Afghanistan? Dat kun je afhalen. Daar zijn christenen, daar zijn ongelovigen, hier zijn christenen, hier zijn ongelovigen. Waarom worden de Joden vervolgd? Dat kun je ook afvragen. Als je met een ongelovige hier spreekt, en als je spreekt over bijvoorbeeld vers 35, Wie zal ons heiden van de liefde van Christus? Verdrukking of benauwdheid of vervolging of honger of naaktheid of gevaar of het zwaard? Wat zullen de ongelovigen hier dan zeggen? Over wat spreekt u feitelijk? Wij hebben hier meer niets te maken. Wij worden hier niet verdrukt of vervolgd. Wij hebben geen honger, wij zijn niet naakt en wij hebben geen gevaar om gedood te worden door het zwaard. Wij zijn hier in voorrecht, wij staan hier in voorrecht Wij zijn christenen en wij hebben het voorrecht om hier in alle vrijheid ons geloof te kunnen beleiden. En ik denk dat dat het feit is dat er zo weinig mensen tot geloof komen. Omdat wij hier het zo gemakkelijk hebben. Wij hebben hier alles. Wij moeten niet aan God denken. Het is zoals het zaad die valt. En hier valt het dikwijls tussen de distels en op de stenen. Hier valt er niet zoveel zaad in de grond, in de vruchtbare grond. Want ja, voor wat zou het moeten in de vruchtbare grond vallen feitelijk? Daarom is het onze taak om zo anders te zijn. Om het zout en het licht van deze wereld te zijn. Onze buren moeten zien dat wij anders zijn dan hen. Ja, ze kunnen zeggen, oh ja, maar we hebben nog een andere buur en die doet evenveel voor jou, voor ons, als jij voor mij. Ja, hij had ook de zondag achter mijn pistolees naar de bakker. Hè? Ik doe dat ook. Ja. En wat doe je nog? Wat is nu het verschil tussen die ene buur die vriendelijk is en die ook behulpzaam is, en tussen die christelijke buur? Wat is nu het verschil? Zien zij dat wij vervuld zijn door de Heilige Geest? Zien wij dat wij leven door de vrucht van de Geest? Ik denk dat dat het verschil is. Maar ik vind dat zo moeilijk. Voor mezelf, hè. Ik weet niet, jullie misschien niet, maar ik vind dat zo moeilijk om anders te zijn dan die andere goede buur. Om beter te zijn, of niet dat we dat moeten, hè. We zijn gered, dus, want door werken komen ze er toch niet. Maar hoe kun je nu de ongelovigen overtuigen dat ze Jezus moeten aannemen? En door wat komt het? Niet alleen waarom, en door wat? En het Joodse volk, dat is ook. Daar kwam eerst het alles. Zij hadden het eerste voorrecht veilig, hè. Maar dat zien we dan in feite. Daar zien we feitelijk wel alles wat hier beschreven staat. De verdrukking, benauwdheid, vervolging, honger, naaktheid, gevaar of zwaard. Voor het volk van Egypte, het volk die uit Egypte trok, zagen dat wel. En misschien heb ik, Ik zal eerst een keer iets lezen wat het Joodse volk overkwam. Later kunnen we dan een keer kijken waarom dat hier anders is dan bij de vervolgde christenen en waarom het anders is bij het Joodse volk. En ik wil eerst iets lezen uit Psalm 83, van vers 1 tot vers 9. Psalm 83, en we lezen dus vanaf vers 1 tot vers 9. Daarboven staat een gebed om straf voor de vijand, een lied, een psalm van Asaf. O God, zwijg niet, hou u niet doof, wees niet stil, o God, want zie uw vijanden tieren, wie u haten, steken hun hoofd omhoog. Zij bramen lichtige en heimelijke aanslagen tegen uw volk en braadslagen tegen uw beschermelingen. Kom, zijn ze, laten we hen uitroeien, zodat zij geen volk meer zijn en aan de naam van Israël niet meer gedacht wordt. Want samen hebben zij in hun hart beraadslaagd, deze hebben een verbond tegen u gesloten. De tenten van Edom en de Ismaëlieten, Moab en de Agrieten, Gebal, Ammon en Amalek, Filistea met de bewoners van Tyrus. Ook Assyrië heeft zich bij hen aangesloten. Zij zijn voor de zonen van Lot een sterke arm geweest. Hier zien we dus dat toen al in deze tijd Israëlieten werden verdrukt. Toen al. Maar feitelijk zeggen, vanaf ze uit Egypte weggetrokken waren, wilde de farao ze al vernietigen. En sindsdien worden ze vervolgd en hebben ze met oorlog te maken. Ik zou nu één vraag willen stellen aan jullie. Wat heeft nu het volk Israël van God gekregen? Kan iemand mij dat zeggen, wat ze gekregen hebben van God? In feite zijn drie dingen. Het eerste is de wet, de Torah. Het tweede hebben ze het land gekregen van God. En het derde, de Messias, de Verlosser, die wij noemen de Zoon van God, Jezus. Dus niet alleen het oude, maar ook het nieuwe verbond hebben ze gekregen. Dus. En als we lezen in de Bijbel dat Israël verslagen wordt door een ander, door een vijand, dan zien we ook Gods hand. En dan God laat dat toe. Zoals bij de Filistijnen als Saul gedood werd. Bij de Filistijnen, God heeft dat toegelaten. Als ze weggevoerd werden door de Babyloniërs, God heeft dat toegelaten. Maar als men Israël probeert te vernietigen, zien we een heel andere hand. Dan zien we de hand van de hemelse machten. Dan zien we de hand van Satan hierin. Dat kunnen we lezen bijvoorbeeld in het boek Esther. Haman, die de Joden wilde uitroeien. In de Tweede Wereldoorlog bijvoorbeeld Hitler, die 6 miljoen Joden heeft vermoord. Maar ook de omringende volken, zoals we juist gelezen hebben, vroeger, maar ook nu, zien we dat gebeuren. En veel christenen zijn nog altijd overtuigd dat dit de straf van God is, omdat ze Jezus hebben gekruisigd. Als je dat ziet, hoeveel christenen die achter de Palestijn gaan staan in plaats van achter Israël, dan vind ik wel een bedenkelijk, ja, dan kan ik, ik kan daar niet bij, vind ik. In feite moest alles wat Jezus heeft gedaan, dat moest sowieso gebeuren. En gelukkig maar, want anders, dan zaten wij hier niet, hè. Dat was, ja. Dan waren wij ook verloren. Maar in de eerste plaats dus is Jezus gestorven voor de Jood. En wij hebben daar mogen. Wij zijn al zoals die hondjes. Ik weet niet, ken je nog die bijbelgedeelte dat een vrouw naar Jezus komt en die vraagt. Ik heb een dochter die verlamd is. Jezus zou je wel genezen. Ja, zegt Jezus, jij bent geen Jood, geen Joodse. Het heil komt eerst de kinderen toe. Ja, zegt de vrouw, de hondjes die onder de tafel zitten, die mogen ook van de kruimeltjes eten die de kindjes laten vallen. En dan zegt Jezus, uw geloof heeft u gered. Dus wij zijn gered, omdat eerst het Joodse volk toekwam. Maar we hebben nooit het Joodse volk vervangen. En hoe komt dat? Zo'n zijn, ja, de feit is waar, hè. Ze hebben Jezus aan het kruis genageld. Ze hebben Jezus vermoord, zijn moordenaars. En in die tijd was het oog om oog, tand om tand. En we kunnen misschien iets lezen. Ja, binnenkort... Ik zal eerst misschien dat zeggen. Herdenk een Goede Vrijdag. En als we dat juist ook gehoord op tafelmaal. De eerste woorden aan de kruis waren voor het volk van Israël. Vader, vergeef het hen, want ze weten niet wat ze doen. Het volk werd opgehetst door de fariseers, de sadduceeën en de schriftgeleerden. En daardoor hebben ze Jezus aan het kruis genageld. Maar door Jezus die verheffenis vraagt, wordt moord omgezet in onvrijwillige doodslag. Dat is een heel groot verschil, hè? Moord en onvrijwillige doodslag. En wat kunnen we hier nu van lezen in de Bijbel? In nummer 35 en 36 lezen we over de verdeling van het land onder de 11 stammen. 48 steden, waaronder 6 vrijsteden, worden toegewezen aan de Levieten. 3 aan elke kant van de Jordaan. Deze steden zijn een toevluchtsoord, waar recht gesproken werd. Als je nu een moord gepleegd had, zonder opzet. Dus pak dat bijvoorbeeld, Christophe is aan zijn dak aan het timmeren. En dat stuk ijzer van de hamer vliegt eraf. En beneden staat er een meneer ook te werken of te kijken. En hij kreeg dat stuk ijzer op zijn hoofd. Dat is onvrijwillige doodslag. Dan kon je naar één van die steden vluchten. Want de familie van deze man die hamer op zijn hoofd heeft gekregen, deze kon wraak plegen. Die was daarvoor gerechtvaardigd. Dus die kon gewoon zeggen, ah ja, je hebt mijn broer, of je hebt mijn vader, of je hebt mijn zoon, onvrijwillig dood te slaan, ik heb het recht om u te vermoorden. Dat was zo, hè. Wat gebeurde er? Hij kon vluchten naar een van die 6 steden, dus normaal altijd de dichtste natuurlijk, hè, dus de vrijsteden. En als hij daar binnenkwam, dan kreeg hij daar een huis, een stukje grond, en hij kon daar blijven wonen. Hij moest daar blijven wonen. Want als hij durfde uit die stad gaan, dan had die familie nog altijd het recht om hem te vermoorden. We kunnen misschien, laat ik lezen, nummer 35, 15, en dan gaan we een stukje verder lezen, maar we gaan eerst nummer 35, vers 15 lezen. Nummer, voor velen niet het geliefde Bijbelboek. Dus als u dat een keer wilt lezen, het eerste stukje gaat dus over de verdeling, over de steden, zogezegd. Dus vanaf vers 9 gaat het over de steden die toegewezen worden aan de Levieten. En in vers 15 lezen we, die 6 steden moeten voor de Israëlieten, voor de vreemdelingen, en voor de bijwoners in hun midden tot een wijkplaats dienen, zodat ieder die daarheen kan vluchten, die zonder opzet iemand om het leven gebracht heeft. Dus dat is net wat ik gezegd heb. Nu gaan we hem verder lezen. En daar mag je al bij bedenken dat Jezus de hoge priester is. Dus wij, het staat ook geschreven in de Bijbel dat hij hoge priester is. Nu gaan we verder lezen, vers 35, hoofdstuk 35, vers 26 tot 28. Maar als hij die een doodslag begaan heeft, de grens van de vrijstaat waarheen hij gevlucht was, ook maar even overschrijdt, en de bloedvreker vindt hem buiten de grens van zijn vrijstad, dan mag de bloedvreker hem, die een doodslag begaan heeft, doden. Dan is het voor hem geen bloedschuld. Want hij die een doodslag begaan heeft, had in zijn vrijstad moeten blijven, tot de dood van de hoge priester. Pas na de dood van de hoge priester mag hij terugkeren naar het land dat hij bezit. Dat zal voor u als een rechtsverordening gelden, al uw generaties door, in al uw woongebieden. Dus als wij Jezus Christus zien als een hoge priester, en hij heeft daar gestorven, is daar gestorven aan het kruis, voor de Jood, als ook voor ons, dan mogen we zeggen dat die man, dus het volk, de Joden, die zogezegd onvrijwillige doodslag hebben gepleegd, vrijuit mogen gaan en dus niet meer kunnen gedood worden dan de wreker. Ze worden vrijgesteld en ze mogen terug naar huis gaan. Het is een verordening van God. Het is een vrijspraak. Dus niet alleen wij zijn vrijgesproken van de zonde, maar ook de Joden zijn vrijgesproken van al hun schuld. Dus wat in feite de christenen zeggen over de Joden, dat de Joden schuld hebben aan het doden van Christus, is helemaal niet waar. Als je de profetieën leest, dan zie je gewoon dat Israël Gods volk is en Gods volk blijft. En als we dat niet geloven, dan maken we God tot een leugenaar. Met het land dat in 1948 terug werd gegeven aan de Joden, zien we een van de godsbeloften in vervulling gaan. Zo zie je dat God mensen gebruikt om zijn doel te bereiken. Maar ook Satan maakt hiervan gebruik. Dat kunnen we misschien lezen in Efeze 6, van 10 tot 12. Ook een heel bekend vers. En dit gaat over de geestelijke wapenuitrusting. Verder, mijn broeders, wordt gesterkt in de Heere, in de sterkte van zijn macht. Bekleed u met de hele wapenuitrusting van God, omdat u stand kunt houden tegen de listige verleiding van de duivel. Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten. Ik weet niet als je dat stukje gelooft. Velen geloven niet in de duivel. Geloven niet in de hemelse machten die de strijd voeren. Maar toch is het waar. Want hetgeen dat nu gebeurt in Israël, dat is een strijd in de hemelse gewesten. Je kunt nu voor Netanyahu zijn of tegen Netanyahu zijn. Of je kunt nu, in het verleden hebben we verschillende koningen gezien. En de ene wandelde wel met God en de andere wandelde niet met God. Maar daarover gaat het niet. Het gaat over het volk van God. En als je ziet hoeveel christen feitelijk gelovigen zijn, dus die in God, ik ben, geloof, ik ben die ik ben, dan is dat maar een klein deeltje. Heel klein deeltje. De meesten zijn, zoals hier in België, ongelovigen. En van dat heel klein deeltje zijn er maar enkele procenten die messiaanse christenen zijn. En in feite worden die nog meer vervolgd dan bijvoorbeeld die orthodoxe Joden. Alhoewel dat het ook het volk van God is. Maar nu is het de vraag, wat wil de duivel daar verder doen? Hè? Waar is hij daar nu al de hele tijd mee bezig? Met het, waarom is hij zo gefixt op het volk van God? En dat is heel duidelijk. Hij wil gewoon niet dat zij hun knie buigen voor Jezus Christus. Zo simpel is het. En dan gebruiken ze, daarvoor gebruikt hij allerlei mensen, allerlei volken, om het volk te belagen, zodat zij niet Jezus aannemen als hun redder en heiland. En wij hebben daar ook fouten aan, in de tijd vroeger. Want er is een grote scheiding tussen de Joden en de christenen. En juist omdat wij hen verweten dat zij Jezus hadden vermoord, is er een grote scheiding gekomen. Nu, sommige christenen, zeker niet allemaal, proberen dat, die kloof te dichten. Ik denk bijvoorbeeld aan Bijbels voor Israël, Christen voor Israël. Dat zijn allemaal organisaties die proberen om die kloof te dichten, om te overtuigen dat we dezelfde redder en heiland, dezelfde God hebben, maar ook dezelfde redder en heiland hebben. De Messias die zij verwachten, is er iets gekomen. In ieder geval, de moslims hebben maar één doel. En dat is de Joden, het volk, vernietigen en het land veroveren. En dat staat trouwens in de Koran. Het is hen opgelegd in de Koran om dat te doen. En wie heeft hen dat ingefluisterd? Wie gaat naar de Ayatollahs in Iran om zo'n haat over de Joden te hebben? Wie heeft naar Hitler geweest om te zeggen, ja, dat volk zou best uitgemoord worden, hè, want dat hoort hier niet thuis. Hebben we ons eens afgevraagd waarom het nieuws over wat er gebeurt in Israël altijd eenzijdig is? Ik vroeg me ook af waarom het Rode Kruis, de Verenigde Naties of andere organisaties nog nooit de gijzelaars hebben bezocht, die zelfs niet weten in welke toestand ze zich bevinden. Maar niet alleen het Joodse volk heeft te maken met duistere machten, maar ook de christen, wij dus. Jezus zegt in Matthäus 5 met de zaligpreking: zalig bent u als men u smaadt en vervolgt, en door te liegen allerlei kwaad van u spreekt omwille van mij. Ik vraag me nog altijd af, ik heb dat juist ook gezegd, waarom worden de christenen in arme, dus ik spreek niet van hier, ik spreek van arme landen, waarom worden zij vervolgd? En waarom horen wij hier niets over in de media? Ten eerste omdat de duivel kan ze niks afpakken. Ze zitten daar in de arme landen, ze hebben niks. Dus ja, het is het enige wat de duivel hen kan aandoen, is hen vervolgen. En waarom horen wij hier via de media niks over? Ik heb een keer gekeken op de website van Open Doors en daar kunnen we lezen dat 1 op 7 christen vervolgd wordt. Of vermoord. Hebben wij al iets vernomen van de christenvervolging in het nieuws? Nee. Dat er in maart in Oost-Congo 70 christenen onthoofd zijn? Iets van hoort? Nee. Dat er 16,2 miljoen christenen in Afrika alleen al hun huis moeten ontvlucht zijn, omdat ze vervolgd worden en opgejaagd worden? Nog niets van hoort. Onlangs heb ik een mail gekregen van Christen voor Israël. Ik weet niet, misschien hebben jullie deze ook ontvangen. Dat ze beschuldigd worden in Israël om bepaalde heften dat ze gedaan hebben. En dat niet wettelijk gebeurd is. Als u wilt meer van weten, dan moet je maar een keer zelf naar de website gaan. Ik zal er niet over uitweiden verder. Maar het waren beschuldigingen zonder bewijzen te leveren. En waarover die beschuldigingen hingen, moesten ze vernemen in een televisieuitzending op Al Jazeera. Dus ze kregen nog niet rechtstreeks waarover die beschuldigingen hingen. Ze moesten maar een keer luisteren naar Al Jazeera. Daar in Al Jazeera zouden ze zeggen waarover die beschuldigingen hingen. Als je dan ziet, dan 3 van de 6 onderzoekers. Het gaat over dus 3 mediaplatformen in Nederland. Een krant en een televisieuitzending en nog een mediaplatform. Dus die hen beschuldigen. En daarvan zijn 3 van de 6 onderzoekers pro-Palestijns. Er zit zelfs iemand die zegt christen noemt ook. Hè. Dus Een ervan, van die onderzoekers, is voorzitter van de organisatie Christen Collectief. En als je kijkt naar Christen Collectief, dat zijn pro-Palestijns. Dat zijn christenen die achter de Palestijns staan. Maar dat zijn ook diezelfde organisatie die al de afgelopen 3 jaar het gebouw van Christen voor Israël hebben beklad. Dus met verf beklad, dat is 3 keer gebeurd, hè. En dan gebruiken ze zo'n persoon om beschuldigingen te uiten tegen Christen voor Israël. Ja, ik vind het een beetje. Maar ik zie het wel. Ja, ik zie er een andere hand achter. Ik zie andere machten die hier aanwezig zijn. Hè? En dan vraag ik me af: bid ik genoeg voor mijn broeders en zusters? Als zowel christenen, joden, als ongelovigen. En wat doet de Satan hier dan? Hier gebruikt hij een andere tactiek. Hier gebruikt hij dwaalleraars. Oftewel wiegt hij ons in slaap. Ja. In ieder geval, op televisie krijgen we niks te zien. We moeten al een inspanning doen om iets te zien te krijgen wat waarheid is. Wat van de vervolging moeten we al een keer nadenken. Het belangrijkste is dat we bidden voor onze broeders en zusters. Want de Satan staat niet stil. En hij probeert allerlei verleidingen op ons af te sturen om ons weg te trekken van Heer Jezus. Dus niet alleen om weg te trekken en om mee te leven en om te bidden. Want pas op, bidden is een heel krachtig instrument. Voor onze vervolgde broeders en zusters, voor de Joden. Want daarmee doen we de Satan pijn. Hè? Als we bidden, dan mag je zeker zijn dat de Satan dan pijn van heeft. Hè? En hij gebruikt allerhande verleidingen omdat we dat niet meer zullen doen. Omdat we zullen stoppen met bidden. Hè? Omdat we zullen stoppen. Omdat we meer aan onszelf zullen denken. Hè? Onze welvaart. Wat we zien te krijgen op televisie. Allerhande dingen. Hè? Hij zorgt dat we niks te zien krijgen, zodat we zeggen, ja, de wereld is goed, hè, zoals het nu is. We denken, het is hier in Bali goed, dus overal gaat het goed. Dat wil hij hebben, dat wil je denken. Er kan enkel vrede zijn. Maar pas op. Denk niet alleen vrede in ons hart. Ik denk niet alleen in vrede in Jeruzalem. Ik denk ook aan vrede in Oekraïne en Rusland. Want daar is de duivel ook bezig. Want daar zitten er ook Joden, daar zitten er ook Christen, daar zitten er ook. Overal waar er oorlog is, waar er vervolging is, dat kan enkel stoppen als de Messias, de Heer Jezus, terugkomt. En daarvoor moeten we bidden, dat is ons kracht, het gebed. Enkel als Jezus zijn voeten zet op de Olijfberg, dan zal er vrede zijn. Zo staat het in Zacharia 14. En wat er dan gebeurt, dat is eigenlijk een vervolg op het psalm die we in het begin gelezen hebben. Dan lezen we dat er vrede zal zijn en dat de volken met elkaar en met God kunnen leven. En misschien kunnen we dat psalm nog even lezen. Het is een heel kort psalm, 87. En in Psalm 87 staat de heerlijkheid van Sion. Dat is al heel wat anders dan de vorige psalm, hè. Een psalm, een lied van de zoon van Korach. Zijn fundament rust op de heilige bergen. De Heere heeft de poorten van Sion lief, boven alle woningen van Jacob. Zijn heerlijke dingen worden over u gesproken, stad van God. Ik noem Rahab en Babel onder wie mij kennen. Zie de Filistijnen en de Tyriër. Met de Syriziet, die zijn daar geboren. Van Sion wordt gezegd, man voor man is erin geboren. De Allerhoogste zelf doet haar stand houden. De Heere telt hen erbij, wanneer hij de volken opschrijft en zegt, deze is daar geboren. De zangers, evenals zij die in rijen dansen, zingen, al mijn bronnen zijn in u. Het is een heel kort psalm. En ik zou zeggen, een heel duidelijk psalm. Dat is wat er zal gebeuren als God zijn voet zet op de berg, de Olijfberg, en koning wordt van deze wereld. Heer, God, Hemelse Vader, dank wel, Heer. Dat u er bent, Heer. Want Heer, wie zouden wij zijn zonder u? Dank u wel, Heer, voor uw liefde, Heer, elke dag. Voor uw genade. Voor het feit dat we dicht bij u mogen zijn. Heer, en u weet hoeveel lijden er is in deze wereld. En ik noem het een voorrecht, maar in feite twijfel ik hierover of het wel een voorrecht is. Dat we hier in alle vrijheid mogen leven, Heer. Dat we hier geen verdrukking hebben, dat we hier geen angst moeten hebben om vermoord te worden, Heer. Dat we hier alles hebben wat ons hartje beheert. Maar Heer, ik weet dat u ook hier bij ons bent. En dat we hier ook te maken hebben met hemelse machten, Heer. En ik bid hier dat u ons hieruit tegen wil beschermen, Heer. We weten dat we door uw genade gevrijwaard zijn van zonde. En ja, dat alles toegestaan is. Maar dat niet alles bruikbaar is, Heer, in uw hand. En ik bid dat u ons kniet, Heer. Dat alleen wat bruikbaar is in uw hand, door ons gebruikt wordt. Dat alle dingen die ons weghouden van u, weggedaan wordt, Heer. Dat we een heilige tempel mogen zijn voor u. Een levend offer mogen zijn voor u. Dat we rein zijn van binnen, Heer. Dat we grote kuis houden. En alles voor de troon leggen, Heer. En mogen weten dat u alles witter was dan sneeuw. Heer, leer ons uw weg. Heer, laat ons uw licht zijn in deze duisternis. Heer, laat ons uw zout zijn. Dat de mensen mogen zien dat we anders zijn. Vanuit onszelf kunnen we het niet. We kunnen ons misschien wel vroom voordoen, Heer. Maar dan zijn we nog altijd niet beter dan die andere buurman. Als we uit eigen kracht doen, Heer, dan zijn we nog altijd verkeerd bezig. Heer, maak ons zwak, zodat u ons sterk maakt. Dat we de kracht van u mogen voelen, Heer. Laat de geest in ons werken, zodat wij naar de vrucht mogen leven, Heer, en niet naar het vlees. Ik dank u, Heer, voor alle dingen. Ik dank u voor het kruis, Heer, dat we straks mogen denken op Goede Vrijdag. Ik dank u voor Pasen, Heer, dat u bent opgestaan. Dat we weten dat we in de vrijheid mogen staan, Heer, en verlost zijn van de zonde. Enkel door uw liefde en uw genade. Enkel om uw wil. Amen.